de uittocht uit Egypte wel degelijk een historische geschiedenis. En niet zo'n kleintje ook. Want de uittocht uit Egypte betekent volgens de Bijbel de ondergang van Egypte. Daar is een eenvoudige, ook typologische reden voor. Daar namelijk waar het volk Gods, wie dat dan ook maar zijn mogen en in welke tijd, daar waar het volk Gods verlost wordt uit de wereld, betekent het automatisch dat daarmee een oordeel komt over de wereld. Want het betekent dat God dus inderdaad de wereld loslaat. Dat is een vast gegeven. En om meteen dan maar actueel te worden, het punt is natuurlijk dat toen wij als gemeente, wij als gelovigen, door God verlost werden uit de wereld, door wedergeboorte, ter gelegenheid van de dood en opstanding van Christus en daarmee ter gelegenheid van het aanbreken van het nieuwe verbond, hield dat aan de andere kant in dat God de wereld losliet. En ik praat nou niet over oorzaak en gevolg, niet over wat er het eerst was, de kip of het ei. Maar het gaat er maar om dat we beide dingen naast elkaar leren. Aan de ene kant onze verlossing uit de wereld en uit wereldse beginselen. En dus ook verlossing uit de wet, de slavernij van de wet. En verlossing van de dood en dienstbaarheid des doods. Met dank aan Hebreeën 2. Maar dat betekent dat als wij verlost worden uit de wereld, dat God zelf zich dan dus kennelijk met de wereld niet meer bezighoudt. En dat is wat wij ook uitgebreid leren in hetzelfde verband in het Nieuwe Testament en uiteraard dan dus in de eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief. Want in de eerste hoofdstukken van deze eerste Nieuwtestamentische brief wordt aan de ene kant het ontstaan, de wording, Genesis, de wording van de gemeente uiteengezet. Niet alleen dat, maar onder andere dat. Terwijl aan de andere kant reeds in het eerste hoofdstuk van Romeinen uitdrukkelijk gezegd wordt dat God de wereld heeft losgelaten. En dan staat het tot 3 keer toe. En nog bijzonder uitgebreid ook nog. En dat betekent dus inderdaad dat daarmee een oordeel gekomen is over de tegenwoordige wereld. Omdat God er zich aan onttrekt. En de reden daarvoor is dat die wereld zich aan God onttrok. En inderdaad wordt het ook als oordeel beschreven. Want hoewel de versen bekend zijn, is de gedachte helaas niet bekend. Maar in Johannes hoofdstuk 3 staat die beroemde tekst. Na Johannes 3 vers 16, weet u wel, er volgt nog wat. Daar staat die beroemde tekst. Wie gelooft, wordt niet veroordeeld. En er staat eerst wat anders. Hè? Er staat eerst wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. En wie gelooft, wordt niet veroordeeld. Die beide dingen worden daar genoemd, waarna onze vraag behoort te zijn over welk oordeel gaat dat. Want wij dachten dat het oordeel over de wereld pas zou komen of zo vroegst bij de wederkomst van Christus en anders toch in elk geval ten laatste dagen. Maar er staat, wie niet gelooft is al reden veroordeeld. En staat in tegenwoordige tijd, en voor ons staat het ook in tegenwoordige tijd, wie gelooft wordt. Er staat niet zal worden. Kan wel zo wezen, maar het staat er niet. Wie gelooft, wordt niet veroordeeld. Die is niet onder het oordeel. Welk oordeel? Wel, dit is het oordeel, staat er dan vervolgens. Dat het licht was in de wereld, maar dat niet tegenstaande dat de wereld de duisternis gekozen heeft boven het licht. Want hun werken waren boos. En het oordeel waar dan over gesproken wordt, is dan dat oordeel van duisternis over de wereld. Dat wil zeggen duisternis, onwetendheid, geen openbaring van Gods wegen, heerschappij van de leugen, niet weten waarvan men komt of waar men naartoe gaat, de weg kwijt zijn, heerschappij van de duisternis is dus ook bovendien heerschappij van de dood, enzovoorts. Dat is het en daar leeft de wereld in. En dat is het oordeel waaraan God de wereld heeft overgegeven. En het is het resultaat in elk geval van het werk van Christus in zijn eerste komst. Aan de ene kant de wording, verlossing van de gemeente uit de wereld. U weet wel, hij verzamelt zich eerst uit, en niet in, uit de heidenen, een volk voor zijn naam, enzovoorts. Maar aan de andere kant betekent dat oordeel over de wereld als zodanig. En dat is ook daadwerkelijk hier bij de uittocht uit Egypte het geval. Want inderdaad, Israël werd uit Egypte verlost, maar Egypte zelf ging bij die gelegenheid ten onder. Naar gewone, normale, politieke maatstaven. Dat heb ik eens nagevraagd aan een van de belangrijkste getuigen. Dat was Mozes. En Mozes zegt daar nogal wat van in Exodus 15. Nadat men zojuist door de Rode Zee, dan wel de Schelfzee, getrokken is. Waar in hoofdstuk 14 inderdaad beschreven wordt de ondergang van farao en zijn legers. Dus die farao Ramses II was, moet hij dus verdronken zijn in de Schelfzee. Dat was hem niet hoor. Maar het is wel een heel gebruikelijke opvatting. Ramses II. Nou, laat me zitten. Het was hem niet hoor. Kan trouwens niet, die leefde 800 jaar later. Nee, nog later zelfs. Maar goed, daar hebben we het nou even niet over. Maar de lofzang van Mozes volgt dan in hoofdstuk 15, waar Mozes zegt, ik zal de Heere zingen, want hij is hoogelijk verheven. Man op 80-jarige leeftijd die nog een lied zingt, denk ik dan. Zal wel ongeveer geleken hebben op de zang van Johannes de Heer, denk ik dan altijd. Hè? Met een hoge kraagstem, zou je niet denken? Nooit gehoord. Ja, de evangelische cultuur, hè, wil, daar weten we alles van, hè? Natuurlijk. Nou goed. Ik zal de Heere zingen, want hij is hoogelijk verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. Ja, het is een ondubbelzinnige verwijzing, of toch een dubbelzinnige. Nou goed. Het is een verwijzing naar Satan zelf, uiteraard, de God deze eeuw. Want daar is farao dan bij gelegenheid toch het type van. Bij deze gelegenheid zeker. Zoals bij andere gelegenheid de koning van Babel of de koning van Tyrus. In dit geval is het de koning van Egypte. En dan, de Heer is mijn kracht en lied en hij is mij tot heil geweest. Deze is mijn God, daarom zal ik hem een lieflijke woning maken. Hij is mijn vaders God, die zal ik hem verheffen. De Heer is krijgsman, Jehovah is zijn naam, de Heer is zijn naam. Hij heeft farao's wagenen en zijn heer, zijn leger, in de zee geworpen. En de keur zijner hoofdlieden zijn verdronken in de Schelfzee. Dat is van belang. De keur zijner hoofdlieden zijn verdronken in de Schelfzee. Maar eerder waren al de eerstgeborenen van Egypte overleden. Een paar dagen daarvoor. En daar gaat het ook over de keur van de hoofdmannen van farao. In het Nederlands de bloem der natie. Want dat is wat het was. Alle belangrijke figuren in het land waren gestorven. Een paar dagen eerder. En hier gaat het leger alsnog ten onder. Voor zover er nog wat over was dan. En dan staat er, de afgronden hebben hem bedekt. Zij zijn in de diepten gezonken als een steen. Een gewone steen, geen tichelsteen, maar vooruit. Ze zijn in de diepte gezonken als een steen. En u en ik weten dat afgronden en diepten enzovoort toch tamelijk overdreven taalgebruik is voor de zee waar zij zojuist waren doorgetrokken. Maar u en ik weten dat afgrond en diepte, dus maar heel betrekkelijk, hè. Hangt er vanaf hoe groot je zelf bent, denk ik altijd. Het zegt niet zoveel, maar wat wij wel vinden, niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen in de Bijbel, is dat inderdaad die Schelfzee, als die bezongen wordt, hier door dit lied of anders in de profeten, ook achteraf, dan blijkt dat een zeer diepe zee geweest te zijn, wat het vermoedelijk niet was. Genoeg overigens om er een leger in te verdrinken, dat wel. Maar dat het zo in zulke gezwollen taal gezegd wordt, is natuurlijk omdat het verband legt met de ondergang van heel de oude wereld in der tijd. En voorwaar, dat was een afgrond waarin heel de oude wereld, aarde en hemel, verdween. Toch? En verder, beschrijft u het oordeel wat uiteindelijk over heel de wereld gebracht zal worden. De jongste dag, daar sla ik het een en ander over, maar dat doet er nou niet toe. Maar het beschrijft het oordeel over heel de oude schepping, die inderdaad zal verdwijnen als het ware in de dood of het dodenrijk of naar buiten of in de diepte of wat het maar wezen mag, in de duisternis. Kortom, zal niet meer zijn, is de gedachte. Want dat is wat de oude schepping, zo zonder meer, en ook de oude mens, te wachten staat. Hij zal niet meer zijn. En vandaar dit taalgebruik. Wat overdreven, maar niettemin moet het ook letterlijk van toepassing zijn op Egypte en op Farao en zijn volk en leger. Daarna staat er, o Heer, uw rechterhand is verheerlijkt geworden in macht. Uw rechterhand, o Heere, heeft de vijand verbroken. Maar het is diezelfde rechterhand die genoemd wordt in verband met de opstanding van Christus, de verhoging van Christus, en ook in het bijzonder die rechterhand die genoemd wordt in verband met de positie van de gemeente in onze dagen. Want van ons wordt gezegd dat wij met Christus gezet zijn, een positie hebben ontvangen aan de rechterhand Gods. Wat die rechterhand het Gods dan ook mogen wezen. Nee, het is de goede hand, het is de hand waarmee hij verlossing tot stand brengt. De rechterhand des Heren doet machtige daden enzovoort. Zoals het ook bij andere gelegenheid gezegd wordt. En door uw grote hoogheid hebt gij die tegen u opstonden omgeworpen. Gij hebt uw brandende toren uitgezonden die hen verteerd heeft als een stoppel. Let op dat het hierbij niet om water gaat, maar om vuur. Brandende toren, vertering als een stoppel. Het gaat over vuur, een oordeel door vuur over Egypte is dus wel degelijk de gedachte, los van of dat nou ergens anders nog vermeld staat of niet, want dat doet dan weinig ter zake. Hier staat het in elk geval, en daar gaat het maar om. En dan vers 8, en door het geblaas van uw neus zijn de wateren opgehoopt geworden. De stromen hebben overeind gestaan als in hoop. De afgronden zijn stof geworden en dus droog geworden in het hart der zee, waarbij uiteraard afgrond staat voor de zee als zodanig, of zelfs de bodem van de zee, voor zover aanwezig. Maar die is inderdaad droog geworden en men heeft erover kunnen lopen. De vijand zei, ik zal vervolgen, ik zal achterhalen, ik zal de buit delen. Mijn ziel zal van hen vervuld worden, ik zal mijn zwaard uittrekken, mijn hand zal hen uitroeien. Want Farao en zijn leger trokken achter Israël aan bij Pi-Hachirot. Ik moet altijd nadenken. Pi-Hachirot. Ik heb er laatst nog eens wat over nagelezen en er stond er gewoon in de boeken. Pi-Hachirot is volkomen onbekend, komt alleen hier in de Bijbel voor en in de ongewijde geschiedenis. Volslagen onbekend, in Egypte nooit van gehoord. En in een ander boek las ik gewoon de een of andere verslag, een of ander manuscript uit de oudheid, waarin Pi-Hachirot gewoon letterlijk genoemd werd, in verband inderdaad met dezezelfde gebeurtenissen. Egyptisch wel te verstaan. Dat men niet weet, komt omdat men die dingen inderdaad in een andere tijd plaatste. En dus op de verkeerde plek zocht. Maar het is wel degelijk bekend, ook uit de Egyptische geschiedschrijving, de echte historie dus, hè. En niet achteraf geschreven, maar inderdaad ter plekke bij de gelegenheid opgetekend. Nou goed, gaan we weer even verder. Vers 10. Gij hebt u met uw wind geblazen, uw geest eventueel, de adem uw mond, hè.
Van alles.
De zee heeft hen gedekt, zij zonken onder als lood in geweldige wateren. Dat is ook leuk, lood. Want in de Bijbel is lood een beeld van de wet. U weet wel, de vrouw in de Eva. Eva in de Eva, denk ik altijd. Maar vooruit. De vrouw in de Eva, wat is dat, Zacharia 5? Daar in de buurt, in elk geval. In een maat, een Eva is een maat. Eenheid, inhoudsmaat, de vrouw daarin, zodat je met visite wordt weer een vrouw, een tichel bedoel ik, wordt er gestreken. In een vorm, in een maat, dat is precies dezelfde gedachte. Een vrouw als beeld van Israël en in een maat, een mal, een standaard maat gedaan, een Eva. En daarbovenop een deksel staat er dan, een loden deksel, een loden plaat staat er, of iets dergelijks. En dus gevangen onder Lood. En Lood is inderdaad een beeld van de wet. Daar heb je het hele verhaal van Tichelstrijken nog een keer. Maar nu zonder leem en zonder strijken. Maar het is dezelfde gedachte. Gezet in een bepaalde vorm. Ze moet daaraan voldoen. Maar het resultaat ervan was dat de vrouw werd in de Eva op ooievaarsvleugelen afgevoerd naar Babel, waar ze thuis hoorde. En het is een beeld van Israël levend onder de wet, dat weer in ballingschap zou verkeren onder de heidenen, want daar hoort het dan thuis. Onder het juk der wet, onder deze loden plaat, leest u het maar na. En hier is het farao en zijn legers. Ze zonken onder als lood in geweldige wateren. En lood is inderdaad een verwijzing naar wet en werken van de mens enzovoorts. Wij kennen dat trouwens in ons in het Nederlands nog terug. Want wij schrijven als het even kan met één pot lood. Toch? Een pot lood. Ja, het is een kwestie van klemtoon, maar dat is wat het is. Het is een houten pot dan, heb ik begrepen, van meneer Bruinzeel. Maar vooruit. Een houten pot en er zit lood in. Nou, ik geloof dat er tegenwoordig grafiet in zit. Maar vooruit. Maar lood. En anders een loden griffel. Dat kan ook altijd nog. Dat van oudsher werd daarmee geschreven. De naam is bijgebleven. Is bij ons gebleven. Want lood, daar werd inderdaad mee geschreven. Op steen namelijk. Van oudsher. En lood is daarmee een uitdrukking van het woord Gods. Voorschriften. Schriften. Wet. Het recht Gods. Enzovoorts. En daarna is het een pracht van een uitdrukking als men zegt, de wet is een juk. Ja. Lood. Loodzwaar, ja. Inderdaad. Dat is wat het is. Nou goed. Zij zonken onder als lood in geweldige wateren. O heren, wie is als gij onder de goden? Egypte had er nogal wat, moet ik u zeggen, in de loop der tijd en in de loop der plaatsen trouwens ook, maar vooruit. O heren, wie is als gij onder de goden, wie is als gij, verheerlijk in heiligheid, vreselijk in lofzangen, doemde wonder. Gij hebt uw rechterhand uitgestrekt, de aarde heeft hen verslonden. Gij leidde door uw weldadigheid dit volk dat gij verlost hebt. Gij voert hen zachtkens door uw sterkte tot de lieflijke woning uw heiligheid. De volken hebben het gehoord, zij zullen sidderen. Wedom heeft de ingezetenen van de Gaza-strook, Palestina, de Filistijnen namelijk, bevangen. En de vorsten van Edom en Moab ook allemaal enzovoorts. En dan vers 19, want farao's paard met zijn wagen, met zijn ruiters zijn in de zee gekomen en de Heer heeft de wateren der zee over hen doen wederkeren. Maar de kinderen Israëls zijn op het droge in het midden van de zee gegaan. En dus oordeel over heel Egypte. Ook op andere plaatsen, zoals gezegd, wordt het beschreven, Egypte werd geacht ten onder gegaan te zijn. En hoe dat ook zij, men zegt, dat kunnen wij in de geschiedenis van Egypte niet terugvinden, maar dat is dwaasheid. Men kan het niet vinden omdat men op de verkeerde plek zoekt. Blijkbaar. Voor ons is dat geen probleem. Wij weten dat het gebeurd is. Dat moet je dus kunnen terugvinden op een of andere wijze in de Egyptische historie. En als je het niet vindt, dan zoek je kennelijk op de verkeerde plaats en dus in de verkeerde tijd, want daar komt het in de praktijk op neer. Maar men vindt het terug en het is helemaal niet moeilijk zoeken, eerlijk gezegd. Want als er nou helemaal over gaat, moet u zeggen, de geschiedenis van Egypte is niet eenvoudig om die te volgen. En de reden daarvoor heb ik net al gezegd vanmorgen. De reden daarvoor is namelijk dat men eerst van alles door elkaar gegooid heeft. Op een nogal brute wijze, moet ik u zeggen. Heel voortvarend. En soms met opzet. Later natuurlijk was men de draad kwijt. En heeft men hier en daar wat gaten moeten dichtmazen enzovoorts. En zo toch nog een mooie constructie gemaakt. En daarna is het natuurlijk helemaal ingewikkeld om er nog een touw vast te knopen. Maar om het eenvoudig te houden, laat ik even een paar termen vallen. De geschiedenis van Egypte, het oude Egypte zal ik maar zeggen dan, valt uiteen eigenlijk in drie belangrijke perioden. Het oude rijk, het middenrijk en het nieuwe rijk. Dat is makkelijk genoeg. Het Oude Rijk. En het Oude Rijk ging ten onder. Op een of andere wijze. De hele cultuur en beschaving zakte in. Nou ja, door wanbeheer en zo, zoals u wel weet, zoals u dat kent. Hè. Laat maar zitten. Ja. Decadentie en wat het maar wezen mag, gaat nu eenmaal zo. Dus Oude Rijk zakte in. Daarna krijg je een soort tussenperiode. Een soort stadhouderloos tijdperk, denk ik altijd. Maar goed, laat maar zitten. En daarna komt Egypte opnieuw tot bloei. Noord en Zuid worden weer verenigd. En, want zo gaat het dan meestal. En het komt weer tot ontwikkeling. En dan ontstaat het Middenrijk. Met de 11e en de 12e dynastie is dat officieel. En daarna is er weer een poos niks. Want het Middenrijk stort ook in elkaar. Dus dan wordt er weer een poosje, wordt het iets moeilijks. En daarna ontstaat het zogenaamde Nieuwe Rijk. Dat is makkelijk zat. Drie delen dus eigenlijk, met twee tussenliggende perioden uiteraard. En voor de rest, de koningen over Egypte doorheen heel die tijd worden ingedeeld in zogenaamde dynastieën. In hoge mate kunstmatig overigens, maar ontleend aan Maneto. Dus dat stamt al van 300 jaar voor Christus. Dat men het onderverdeelt in dynastieën, die men dan nummert, enzovoort. Hè. De zoveelste dynastie, en wie er dan in die dynastie regeerde, wie daar deel van uitmaakte, nou, dat is niet algemeen bekend, dat wordt hier en daar nagegist. Maar niettemin, men houdt het dan in ieder geval op deze dynastieën, is de gedachte. Maar dit is toch niet moeilijk. Er zijn dus twee gelegenheden in de oudheid geweest waarbij Egypte ten onder ging. Namelijk het einde van het Oude Rijk. En daarna het einde van het Middenrijk. En het einde van het Nieuwe Rijk trouwens ook. Maar dat was in de dagen dat de Romeinen opkwamen zetten. Dus dat is betrekkelijk kort geleden. Dat komt niet in aanmerking. Dat is makkelijk genoeg. Heb je dat? Tot zover. Er is echt niks moeilijks aan. Dus gaan wij zoeken niet naar jaartallen. Want jaartallen hebben nooit ergens bijgestaan. Maar zoeken naar gebeurtenissen. Of er dus een beschrijving is van de ondergang van het Middenrijk. Of misschien de ondergang van het Oude Rijk. Maar de kans dat dat hem was, die is wel erg gering. Want dan, dat is wel heel ver terug in elk geval. Maar je zou er naar kunnen zoeken. Of je er wat van terugvindt. In oude geschiedschrijving. Het antwoord is jawel, en het belangrijkste geschrift daaromtrent ligt gewoon bij ons in Leiden. Hier in Nederland. Ipuwer manuscript. En Ipuwer was de schrijver van het geheel, dan zal ik maar zeggen. En die beschrijft inderdaad de complete ondergang van Egypte. Niet zo gedetailleerd als dat de Bijbel dat geeft. Al geeft Ipuwer dan details die wij uit de Bijbel niet meteen lezen, maar die wij daarna wel degelijk terugvinden. En welke gelegenheid hij beschrijft, is inderdaad de ondergang van het zogenaamde Middenrijk. Maar uit de geschiedenisboekjes leren wij dat het Middenrijk ten onder ging door invallen van herdersvorsten, voor mij wat moeilijk die R, maar vooruit. Dat wil zeggen van een vreemd volk, afkomstig uit het oosten. En volgens sommigen een Arabisch volk. Nou is dat al gauw zo, want het oosten van Egypte heet nou eenmaal Araba. Dat weet u toch, hè? Zelfs bij Jericho heet het nog al Araba, in de Bijbel in elk geval. Tot aan de zuidelijke punt van het Sinaï-schiereiland aan toe. En kan Paulus ook rustig zeggen, ik ben geweest naar Sinaï, een berg in Arabië. Een berg in Araba, dat klopt precies, het is maar wiens atlas je gebruikt, maar het is inderdaad Araba. Nou goed, hoe dat ook zij, het zullen Arabieren geweest zijn, maar in ieder geval zijn de geschiedkundigen er elk geval over eens dat het gaat om een Semitisch volk. Dat Egypte binnenviel en daar de macht overnam. Een volk van herders, inderdaad, zo worden ze ook beschreven. Een beetje nomadisch volk dus. Vandaar dat iemand als Flavius Josephus meende dat die lui, dat dat Israëlieten waren. Die onder Jozef en Jacob Egypte binnenkwamen en daar vervolgens de macht overnamen. Want de beschrijving van een Semitisch volk, van schaapherders, van herdersvorsten, paste natuurlijk heus wel aardig op Israël. Het was het echter niet, want een heel belangrijk deel van de beschrijving past er op geen enkele manier op. Maar waar we het over hebben is over de zogenaamde Hyksos. Alle bijbelcommentaren kom je het woord wel een keer tegen in verband met de uittocht. Was het tijdens de Hyksos of na de Hyksos dat Israël uit Egypte ging? En een van de theorieën was de Hyksos, dat zijn de Israëlieten, want zijn herdersvolken. Anderen zeggen nee, toen Jozef en de zijne en de hele familie in Egypte kwam wonen, dat moet geweest zijn in de tijd van de Hyksos. Dus die waren wat sympathiek tegenover een soort broedervolk, ook uit het oosten zal ik maar zeggen, ook schaapherders enzovoorts. Dus daar kwam Jozef bij in de gunst. Dan moet ik u zeggen dat dat ook dwaasheid is, zo'n redenering. Want de Bijbel zegt dat de Egyptenaren juist niks met schaapherders op hadden. Toch? En daarom werden die Israëlieten, dat kent u toch uit de geschiedenis, die hielden niet van schaapherders. En dus werd Israël daar in het noordoosten, zo dicht mogelijk in de buurt waar ze vandaan kwamen, gepoot in het land Gozen. Enzovoorts. Juist omdat ze anders waren. Waaruit je dan moet concluderen, nou, dan zullen het toch niet de Hyksos geweest zijn, enzovoorts. Nou goed. En anderen zeggen dan, nee, het was na de Hyksos. Nou goed, maar daarna kom je er helemaal niet meer wijs uit. Dat zijn die lui die de geschiedenis van Israël liefst zo kort mogelijk houden. En de doortocht door de Schelzee was een plaatselijke plas die toevallig uitdroogde omdat de wind de goede kant op stond. En ze vroeg daarna men verzuimd te verklaren hoe Farao daarin verdrinken kon met al zijn legers. Maar dat even terzijde. Kortom, dat hoeven we niet eens meer erg serieus te nemen. En toch is dat de gangbare gedachte dat in de dagen namelijk van het nieuwe rijk, dus van na de Hyksos, nadat de Hyksos verdreven waren, de dagen met name van de 19e dynastie en bij voorkeur in de dagen van Ramses II, die kennen we het beste omdat er zoveel beelden van gevonden zijn, waarvan men zegt dat ze stammen uit 1200 voor onze jaartelling zo ongeveer. En dat in de dagen van Ramses II die uittocht heeft plaatsgevonden. Dan denk ik, dan moet Ramses omgekomen zijn in de Schelfzee. En daar weten we niks van. Hoe goed we ook gedocumenteerd zijn over de regeringsperiode van die 19e dynastie. En dus van de dagen van Ramses. Toen zei iemand, ja, maar die stad heette Ramses. Dus dat moet in de dagen van Ramses geweest zijn. Dan zeg ik, waarom moet het nou in de dagen van die Ramses geweest zijn? En waarom zou de naam van Ramses zelfs van een Ramses I niet ontleend zijn aan een naam die nog veel ouder is? Dat is ook maar dwaasheid natuurlijk. En aangezien de naam toch maar betekent zoon van Ra, zegt het zoveel niet en zegt het zeker niks over de tijd waarover het gaat. Maar wat ik u dus probeer te vertellen, zo in het voorbijgaan, is dat wij wel degelijk een verslag vinden van de plagen over Egypte en de ondergang van Egypte. De ondergang van Egypte door deze plagen, die ik denk bijna allemaal genoemd worden, zij het niet op de volgorde en zo systematisch als de Bijbel ze beschrijft. Maar aan de andere kant de ondergang van Egypte doordat een ander volk Egypte binnenviel. En dat kan niet missen. We komen automatisch terecht bij al wat we van de oude geschiedenis van Egypte weten. En ik kijk niet op 1000 jaar nauwkeurig hoor, nu. Helemaal niet. Dus ook gewoon op de gebeurtenis. Niet een datum. De gebeurtenis. En dan blijkt dat inderdaad het Middenrijk ten onder gegaan is, volgens de geschiedenis, door de inval van de Hyksos. Waaruit de conclusie getrokken moet worden dus, of voorlopig, hè, een werkhypothese, dat wellicht ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte, Egypte vervolgens veroverd werd door de Hyksos. En als commentaar erop zeg ik punt 1, dat ligt voor de hand, Want bij de uittocht uit Egypte bleef Egypte achter in erbarmelijke toestand. De bloem der natie, de eerstgeborenen, waren al omgekomen bij wat we kennen als de tiende plaag. En het leger van Farao was omgekomen in de wateren van de Schelfzee. En dat betekent dat dus de grenzen open lagen voor iedereen die zich maar in het land wilde vestigen. Toch? Maar als dat zo is, dan is de kans groot dat aangezien Israël eruit ging en die Hyksos binnenkwamen, dat die twee elkaar ontmoet hebben. Dan moeten ze elkander zijn tegengekomen. Onderweg. Hebben die nog tot zover? Of is die te moeilijk? Is dat ook zo? En dan zeggen wij, nou, wij lezen in de Bijbel niks over Hyksos. Dan zeg ik, nee, maar dat kan wel wezen. Maar wij kennen de Hyksos ook echt alleen maar uit de Egyptische geschiedenis en verder nergens uit. Dat is toch wel eigenaardig, hè? Je zou toch mogen aannemen dat die lui die zo machtig waren om Egypte te kunnen veroveren toch ook een rol gespeeld hebben in de geschiedenis van Syrië of Mesopotamië of wellicht de Perzen of wat het maar wezen mag. Maar je komt ze niet tegen. Waarom niet? Je komt ze sowieso niet tegen, die Hyksos. Nergens anders. Alleen ze vallen in Egypte binnen en ze worden eruit verdreven en daarnaast zie je ze nergens. Waarom niet? Wel, ze zijn er wel, maar ze dragen buitenslands een andere naam. Iemand heeft ze de naam Hyksos gegeven, betekent zoveel als herdersvorsten, herderskoningen. Het is dus de naam van die Hyksos-dynastieën van Egypte. In Egypte dragen ze die naam, maar buiten Egypte niet. Bovendien, Hyksos is feitelijk een naam die tot ons gekomen is via het Grieks. Want Maneto, de grote Egyptische geschiedschrijver, die leefde 300 jaar voor onze jaartelling, schreef in het Grieks. Daarom is hij zo bekend geworden. Zijn boeken hebben wij niet meer overigens, maar grote delen daarvan zijn overgenomen en becommentarieerd door andere historici, waaronder inderdaad Flavius Josephus. En die schreef ook in het Grieks. En in het Grieks worden ze genoemd Hyksos, maar in het Egyptisch worden ze genoemd Amu. A-M-O-E, Amu. Heb je dat? Ja, ik wacht even of iemand op het idee komt. Het is toch niet zo moeilijk? De optie is dat als dat klopt, als die Egyptische kronieken kloppen, bij ons hier in Leiden zal ik maar zeggen, als dat klopt, dan zal eventueel de uittocht uit Egypte, de tien plagen, samengevallen zijn met de intocht in Egypte van de Hyksos die daar zonder enig gevecht ooit geleverd te hebben het land in bezit namen. Heb ik gelezen bij Maneto zelf. Nou ja, zoals geciteerd door Flavius Josephus in zijn boeken Tegen Apion. Er staat er gewoon in. Hyksos namen het land over, maar zonder slag of stoot. Er is geen bloed gevloeid. Ze hebben geen slag hoeven leveren. Ze konden zo de macht overnemen. En als dat dus gaat over dezelfde gebeurtenissen, als die plagen waren de plagen van de uittocht uit Egypte, dan moeten die Israëlieten dus tegen die Hyksos zijn opgelopen. Dan wel de Amu. Maar waar liepen ze tegenop? He? Tegen Amalek. Tegen de Amalekieten. En dat is nou aardig. De Amalekieten vind je nergens in de geschiedenis van enig ander volk vermeld. Niet onder die naam. Hebben die nog? Geschiedenis zit verschrikkelijk ingewikkeld in elkaar. Omdat een volk in het ene land zus heet en in het andere land zo. En als je niet op de sublieme gedachte komt dat die twee namen de aanduidingen zijn van hetzelfde volk. Dan ben je op zijn minst één volk extra aan het uitvinden. En dat hebben de geschiedkundigen ook gedaan. Inderdaad, hele volkeren uitgevonden. Omdat ze ergens genoemd worden, maar in de veronderstelde overeenkomende periode in de geschiedenis van een ander volk worden ze niet genoemd, dus daar worden ze in geïntroduceerd. Zo werkt zoiets. in plaats van dat men tot de conclusie komt dat die zogenaamde overeenkomende periode helemaal geen overeenkomende periode is, vult men de geschiedenis van het ene volk in die van het andere in, en die van het andere volk vult men in die van het ene in, enzovoorts. En zo krijg je dubbele fouten, tel dat maar eens na. En zo kon het gebeuren dat bepaalde dynastieën uit de geschiedenis van Egypte gewoon dubbel zijn. Omdat we de ene dynastie kennen uit de Egyptische geschiedenis, de andere kennen we bijvoorbeeld uit de Griekse geschiedenis, ik noem maar wat, enzovoorts. Onder andere namen, onder Griekse namen. Maar omdat van de jaartelling sowieso niet klopt, hebben ze het in elkaar geschoven. Dan krijgen we dezelfde dynastie twee keer en soms met even tussenruimte. Heb ik niet uitgevonden hoor. Gelukkig niet zeg. Dat is een werk om dat uit te vinden dat het zo is. Maar zo is het wel. Nou goed. Waar het over gaat is gewoon dat Israël bij de uittocht uit Egypte, buiten Egypte, in Araba dus, inderdaad een Arabisch volk tegenkwam, een Semitisch volk. Maar ja, in de Bijbel kennen we zelfs hele geslachtsregisters van Sem en van Semitische volkeren en van zogenoemde Arabische volken. Want we hebben een geslachtsregister van Abraham, Isaac, maar ook Ismaël. En Jacob, maar ook Esau, enzovoorts. En zo komen wij terecht inderdaad bij Amalek, de kleinzoon van Esau, een Semitisch volk dus, een Arabisch volk, want het leefde in Araba. Niks moeilijks aan, Amalek. En het kwam Israël tegemoet. En het wordt in Amalek komt inderdaad voor het eerst in de, behalve als naam van een persoon, komt het voor het, en in het volkerentafel van Genesis 10, komt Amalek voor het eerst voor in Exodus, waar Israël onderweg is naar de, waar het maar was, naar de Sinai. En dat is in Exodus 17, zomaar ineens. Vers 8, toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. En wij bijbellezers hebben er geen moeite mee. Toen kwam Amalek. Dat wil zeggen, de afstammelingen, de familie van Amalek. Esau dus. Heb u het? Jacob loopt hier tegen Esau op. Semieten dus. Maar als u het mij vraagt, de Amalekieten uit de Bijbel zijn gewoon de emu uit de Egyptische geschiedenis, die door de Grieken Hyksos worden genoemd. En als Flavius Josephus de Jood zegt, de Hyksos, dat waren wij, dat was Israël, zit hij verbazend dicht in de buurt, maar er helemaal naast dus wel, maar verbazend dicht in de buurt, want het was wel een broedervolk natuurlijk. Semieten, schaapherders, enzovoorts, afkomstig uit Araba. Nou goed. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. En Rafidim ligt op de route inderdaad naar de Sinai. We zijn er 2-3 weken geleden langs gereden. We hebben er niet al te veel aandacht aan besteed, moet ik u zeggen, helaas. Maar ja, er viel te veel te ontdekken en dat ging te snel, eigenlijk. Dat heb je dan soms zo. Maar inderdaad, dat was via de Wadi, die route langs een droge beek, zal ik maar zeggen, die leidde naar Sinai toe. Er zit er niks anders op, daar moet het geweest zijn. En daar was het ook, het was de route Egypte uit, de zuidelijke route dan wel te verstaan, maar het was daarmee ook de zuidelijke route Egypte in, dus ze komen elkaar tegen, dat is makkelijk zat. En het is er niet zo breed hoor, in dat dal. En wie er aan de kant ging, geen van beiden. Weet u nog, Esau en Jacob, ontmoeting tussen die twee, was altijd al problematisch. Dat was het hier ook. En ik ga niet op de typologische betekenis van die geschiedenis in, want op die lijn zit ik nu niet. Maar waar het om gaat is dat de Bijbel dat goed beschrijft. En als Israël Amalek tegenkomt, terwijl Israël Egypte uitgaat langs de zuidelijke route, waarheen is Amalek dan onderweg? Ja, naar Egypte. Bovendien, het lag voor de hand. Egypte was weerloos. Was ten onder gegaan. Zodat het zeer voor de hand ligt als die Amalekieten een plek zochten om te leven of iets dergelijks. Of alleen maar op rooftocht uit waren, maakt niks uit. Kwamen ze vanzelf terecht in Egypte, daar stonden alle deuren open. En daar gingen ze dus naar binnen. En dat is wat er gebeurd is. Het heeft geleid tot 2, dan wel 4 eeuwen. Want zelfs daar zijn historici het niet over eens. 2, dan wel 4 eeuwen van overheersing van het land van Egypte door Arabieren, zegt men, door Semieten. Er was dus eigenlijk geen Egypte. Er waren Amalekieten die de dienst uitmaakten. En het heeft eeuwen geduurd voordat die de Egyptenaren van de slag hersteld waren en in staat waren om uiteindelijk de Hyksos uit te drijven. Dus tot zover klopt het verhaal precies. Toen heb ik het nog eens nagevraagd aan Flavius Josephus. En die heeft het nagevraagd bij, nog 300 jaar eerder bij Manetho. En Manetho beschrijft inderdaad hoe de Hyksos Egypte binnenvielen en de macht overnamen zonder ook maar één slag te hoeven leveren. Gewoon Manetho en Flavius Josephus dus. En hij beschrijft dat dat gebeurde onder dus de laatste farao van het Middenrijk. Daar komt het op neer, want het was de ondergang van het zogeheten Middenrijk. En die laatste farao van het Middenrijk heet Toem. Toem. Of Tim. Of Tom. Want klinkers uitspreken. Dat weten wij niet, hè? Zeker niet in Semitische talen. En in het Egyptisch trouwens ook niet, want die jongens schreven ook geen klinkers. Want het zijn rare jongens, hoor, de Egyptenaren. Ze hebben ook geen klinkers. Net zo min als de Hebreeën of de Semieten of Arabieren of wat er maar wezen mag. Dus heet het Tom, Tim, Toem, Tam, of wat er maar wezen mag. En u weet hoe die heet dus. Hoe heette die dus volgens de Bijbelse uitspraak? Even kijken of u het redt. Ze bouwden onder de laatste, onder de farao schatsteden. En die schatsteden droegen de namen van zoon van Ra, Ramses en de anderen. Niet Pi, Hagirot. Pi betekent plaats van in het Egyptisch. Maar Pi, Tom. Voilà. En de laatste van, hè? En zo heette volgens Manetho en dus volgens Flavius Josephus de laatste farao van het Middenrijk. Tom. En via het Grieks Timaeus. Want er komt er altijd iets een Griekse uitgang achteraan. Timaios. Of hoe je dat maar noemen mag. Hè? Timaeus, Tom. Timaeus. Nee, genoemd naar de Egyptische god Toem. Maar daar gaat het nou verder niet over. Dus er is niks mee mis. Dat, ik zeg niet dat het dus zo was. Maar dat kan heel goed kloppen. En het ligt ook inderdaad voor de hand. Daar is dus niks moeilijks aan. En het eigenaardige is, nemen wij de geschiedenis in Egypte verder, dan hoor je er zo goed als niks van. We leren alleen dat deze Hyksos, dan wel Amu, die wij dus houden voor Amalekieten, maar dat deze Hyksos in Egypte een nieuwe hoofdstad stichtte, namelijk Avaris, of El Aris, want zo heet het weer ergens anders, Avaris. Hetzelfde als Tanis in de noordoostelijke delta. Ze bleven ook niet al te ver het land in om er een hoofdstad te vestigen enzovoorts. Maar dat is de geschiedenis en daar is er bij gebleven. Verder is er weinig van te zeggen. Wel weten wij dat uiteindelijk, nee, laat ik het anders zeggen, dat een van de laatste koningen der Hyksos heette, volgens wat ons overgeleverd is, Apop. Schrijft u het maar eens op. Apop. En die hebben er nog allemaal rugnummers gehad, hoor. Er zijn er meerdere van geweest. Hyksos farao's dus. Apop. Maar als dit verhaal klopt, dan waren deze Hyksos Amalekieten. En de koningen der Amalekieten heten, volgens de Bijbel, weet je dat niet? Die uit Egypte heette farao. Die van de Filistijnen heette Abimelech. Die van de Perzen heette tsaar. Niet dus, maar laat me zitten. Hoe heet nou de koning der Amalekieten? Hè? Agag. Moet je weten hoor, Agag. Eens, even een lijn. Ik sla hier en daar wat namen over. Ezo. Amalek. Zijn kleinzoon met het volk. Agag. De koning van Amalek. Nee, per definitie Agag. Of Agog. En daarna krijgen we nog een figuur uit die lijn onder de naam Haman. De jodenhater uit de geschiedenis van Esther. Was dus een Amalekiet. Een Agagiet. Een Hyksos. Waar heb je dit? Volgens de Egyptologie, veel farao's, belangrijke farao's der Hyksos, heten Agog. Apop, sorry, Apop. En in de Bijbel heten ze Agog. En ik houd het erop dat het verschil alleen maar een misverstand is. Ja, niet in de Bijbel dus, uiteraard. Vanzelfsprekend niet. Hè? Ik houd het op Agog, Agag, enzovoort. En voor de rest zal het wel een verschrijving zijn of een verkeerd begrip van hiërogliefen of iets dergelijks. En een verkeerde transliteratie via het Egyptisch en het Grieks naar onze moderne talen enzovoorts. Maar ik houd erop dat dat gewoon gelijk is. En dat deze Hyksos dus gewoon de Amalekieten waren. Israël veroverde de Amalekieten en versloeg ze. Ontkwam eraan om zo te zeggen. En Egypte werd door de Amalekieten veroverd. Ligt voor de hand. Daarna is het belang, een van de grootste problemen met betrekking tot de Bijbelse geschiedenis opgelost. Dat is namelijk het probleem dat daarna in de dagen van de richteren Egypte absoluut niet in de geschiedenis voorkomt. Zoals ik vanmorgen zei, de naam van Egypte wordt genoemd, maar dan alleen terugverwijzend naar de uittocht uit Egypte. Maar hoewel er talloze vijanden van de Israëlieten waren, die steeds opnieuw Israël onder de voet liep en er moest weer een richter komen enzovoorts. Hele harden, soms van allerlei volkeren die samen optrokken, kom je daar inderdaad Egypte niet bij tegen, terwijl het toch aan de grens lag. Merkwaardige wijze. Dus moet in die tijd Egypte van nauwelijks enige betekenis geweest zijn. Of er kwamen wel degelijk vijanden uit Egypte, maar onder een andere naam. En zie daar, wie verschijnen in de dagen van de richteren? De Amalekieten. De Amalekieten. Maar het hele punt is, die Amalekieten zijn op dat moment Egyptenaren. Ze komen uit Egypte. Dus het is toch Egypte in richteren, maar niet onder die naam, maar onder de naam van Amalek. En dus Hyksos, om zo te zeggen. En uiteindelijk leren we dan dat in de dagen van Saul, door Saul de Amalekieten definitief verslagen werden. Hoewel een kwalijk wordt genomen dat hij niet meteen de laatste Apop, dan wel Agag, had afgehakt. Hebben we die nog? En toen deed Samuel het zelf, meen ik. Als ik me goed herinner. Ja, het is wel lang geleden, dus het staat me niet meer zo bij. Maar zo was het, dacht ik. Daar gingen pas de Hyksos eronder. Dat was dus opnieuw ondergang van Egypte eigenlijk, maar nu onder een andere naam. Maar het was precies hetzelfde. Wat dat betreft is er wat overeenkomst met Babel. Want Babel treedt ook nog alles in de Bijbel op onder een andere naam. Tot in onze dagen aan toe, denk ik wel eens. Maar ik ga daar nou maar niet verder op in. Waar het maar om gaat is dat je dat gewoon uit de Bijbelse geschiedenis, uit de ongewijde geschiedenis kunt terugvinden. Alleen de enige conclusie die erbij getrokken moet worden, maar dat is dan ook alles, is dat in de Egyptische geschiedenis daar verkeerde jaartallen bij staan. Want, en toen heb ik dat ook eens nagekeken. Ik denk, dan kan ik die mensen vertellen wat de officiële geschiedschrijving zegt. En tegenover wat de Bijbel ervan zegt. Nou, dat is dus niet te doen, want officiële geschiedschrijving varieert soms ook met meer dan een eeuw met betrekking tot die kwestie van de Hyksos. Dus waarom zouden we het eigenlijk serieus nemen? Maar de Bijbelse tijdrekening is makkelijk genoeg. De Bijbelse tijdrekening komt erop neer en het steekt nou niet op een jaar. En het is nou mijn onderwerp niet, denk ik altijd. Maar de uittocht uit Egypte is kort voor 1600 voor onze jaartelling. Zo het hoofd, ik weet niet meer precies. En het doet ook weinig de zaken. Want precies weten wij het toch nooit echt. Maar daar komt het op neer. Ongeveer 1600. Men noemt dat de vroege uittocht. Want bijna overal hanteert men een datum van minstens 400 jaar later. En hanteert men dus een uittocht niet alleen niet van de dagen van de Hyksos, maar van ver daarna is dan het idee. En men laat de uittocht plaatsvinden in 1200 voor onze jaartelling. Men zegt ongeveer 950 voor Christus of 900 voor Christus was de regering van Salomo. En de uittocht uit Egypte was 480 jaar daarvoor, volgens 1 Koningen 6 vers 1, enzovoorts. En dan zegt men, nou dat zal wat overdreven wezen, maakt het nog iets korter, en komt voor de uittocht in de 12e, 13e eeuw terecht voor onze jaartelling. In werkelijkheid was het veel langer, want het was niet 480 jaar, tussen de uittocht en de bouw van de tempel onder Salomo. Het was een dikke 600 jaar, bijna 600 jaar. Ik heb u dat jaren geleden is voorgerekend. Dat is 13 jaar geleden geloof ik, maar dat doet er nou niet toe. Ik herhaal dat toch niet meer. Maar het was inderdaad veel eerder en het was kort voor 1600 voor onze jaartelling is het idee. Ja, dat is honderden jaren eerder dan men de gewone. Ja, dat is kort voor de slag bij Nieuwpoort, broeder. Ja, dat is vlak in de buurt. Nou, laat me zitten. Maar in de praktijk betekent het dat er uitgebreid geschoven zou moeten worden in wat tegenwoordig doorgaat voor de geschiedenis van Egypte en voor die dynastieën. En wat ik dan nog niet eens verteld heb, omdat het verder ook niet de zaken doet, maar ik vertel het toch om te laten zien hoe twijfelachtig het is. Dat volgens de man die dit uitgezocht heeft, voor een belangrijk deel, dat was Emmanuel. Dat was zijn voornaam. Onbekend. Emmanuel, een Jood. Emmanuel. Het was een Jood. Dat ligt voor de hand natuurlijk. Het was een Jood die zei, die was weliswaar geen gelovige. En die beschouwde zeker de Bijbel ook niet als het woord van God. Zelfs absoluut niet. Maar hij zei wel, ja hoor eens, als je geschiedenis wil bedrijven, moet je toch op zijn minst de Bijbel een gelijke waarde geven als welke andere geschiedschrijving ook. Want de Egyptenaren hebben een eigen geschiedschrijving. De Babyloniërs hebben een eigen geschiedschrijving. De Syriërs, de Seleuciden, de Grieken hebben een eigen geschiedschrijving. Maar de Joden ook hoor. Die mag je ook wel serieus nemen. En het feit dat het beschouwd wordt als een godsdienstig boek wil dan niet zeggen dat het historisch niet serieus genomen zou moeten worden. Dus hij beschouwde de Bijbel weliswaar lang niet als onfeilbaar, maar wel als een minstens zo betrouwbare historische bron als de geschiedenis van welk ander volk dan ook. En hij begon dus gewoon overnieuw met de dingen met elkaar te vergelijken en kwam tot de conclusie inderdaad dat van heel die wereldgeschiedenis zoals men het in elkaar gestoken heeft gewoon helemaal niks klopt. Dat men volkeren heeft uitgevonden die nooit bestaan hebben, dat er hele verhalen eronder doet over de Hittiten en Velikovsky, want zo heet de man in Manuel Velikovsky, al lang overleden inmiddels, die zei, ja, die Hittiten die hebben helemaal nooit bestaan. Dat is een misverstand. En de gedachte is ontstaan doordat men in de geschiedenis van de ene volk zo'n volk tegenkomt en bij de andere niet op de bekende overeenkomstige punten. En dus wordt zo'n volk geïntroduceerd. Maar berust gewoon op misverstand, een en al misverstand. En ik durf het haast niet te zeggen. Maar het verhaal van Egypte is het verhaal van einde van het Middenrijk. Dan volgt de periode van de Hyksos. Die volgens Velikovsky dan toch bijna 600 jaar geduurd moet hebben. In plaats van maar 110 jaar. Dat zijn uitersten, deze schattingen. Maar alleen maar om te laten zien wat een onzin het is om daar met zekerheid jaartallen bij te zetten. Nou goed. Waarna volgde de zogenaamde Thebaanse dynastie. De 18e is dat. Met een koningin Hatshepsut. De naam is bij velen wel bekend. Maar Velikovsky demonstreert uit de Bijbel en daarna uit de Egyptische geschiedenis dat Hatshepsut niemand anders is dan de koningin van Sheba. Volstrekt dezelfde. En waarom men dat niet weet, ja, is omdat men 600 jaar verschil heeft tussen de tijd van 500 dan misschien, tussen de tijd van Hatshepsut volgens de gangbare Egyptische chronologie en de dagen van Farao voor de gangbare theologische chronologie. En wat Velikovsky doet, hij zegt, wij beginnen bij de uitocht uit Egypte, uit de Bijbel, vinden we terug in de Egyptische geschiedenis, zetten geen jaartal erbij, beginnen van daaruit verder te kijken hoe de geschiedenis zich in de Bijbel vervolgt en hoe de geschiedenis zich bij de Egyptenaren vervolgt. En heeft geen centje pijn en hij doet dat 600-700 jaar lang. Voor zover ik het heb kunnen nagaan, hij doet het nog langer, maar daar heb ik geen documentatie meer van gevonden. Inderdaad zien hoe het perfect met elkaar overeenkomt. En tegen dat je in Israël bij Farao, bij Salomo terechtkomt, kom je in Egypte terecht bij Hatshepsut uit de 18e dynastie. En dan zit je dus een jaartje of 1950 of zoiets voor Christus. Daar is niks moeilijks aan. Maar dan... Daarna krijg je in de Egyptische geschiedenis de 19e dynastie met die van Ramses de Eerste en Ramses de Tweede, die beroemde met die grote beelden die we door heel Egypte gezien hebben eigenlijk. Weet u nog? Staand en liggend. Nou goed. Dat is die beroemde. Dat zou de 19e dynastie zijn. Daarna de 20e dynastie. En daarna de 21e dynastie. En dan volgt de periode van de Libiërs, is het idee. Maar volgens Velikovsky, die periode van de Libiërs, dat zijn de 22e en 23e dynastie. Dus als u het bijgehouden hebt, die volgt gewoon op de 18e. Heb je dat nog wat ik nu zeg? Voor het idee, de 22e en 23e dynastie volgt gewoon op de 18e en de 19e en de 20e en 21e dynastie, die zijn gewoon in de geschiedenis ingevoegd. In de tijd, de jaartallen die men erbij geeft van ongeveer 1200 tot 1000 voor onze jaartelling. Maar ze zijn er nooit geweest. En dan zult u zeggen, maar wetenschappers verzinnen dat toch niet? Nou, dat staat nog te bezien. Het punt is namelijk dat ze dat in de praktijk wel degelijk doen. Ja, doordat men van de verkeerde veronderstellingen uitgaat en gaten moet opvullen. Maar volgens de verhalen van Velikovsky is het gewoon zo dat de 19e dynastie gelijk is. Dat was dus weer die van Ramses de I en Ramses de II, de dagen waarvan men zegt 1200 voor Christus, toen moet de uitocht uit Egypte hebben plaatsgevonden. Velikovsky zegt, die dynastie heeft nooit bestaan. Die hele 19e dynastie is gewoon onzin, want de 19e dynastie herhaalt zich in de 26e dynastie. Dat is dezelfde namelijk. Heb je dat? Die herhaalt zich. En hoe dat ontstaat? Ja, doordat men geen raad weet met namen die gebruikt worden enzovoorts. En volgens verhaal zou het zo zijn dat Ramses de Eerste dezelfde is als Necho de Eerste. En Ramses de Tweede is dezelfde als Necho de Tweede. En Setos de Tweede is dezelfde als Psammetich, want zo heet die man. Ik kan die zelf ook niet helpen natuurlijk, maar vooruit. Enzovoorts. Dat is wat er gebeurd is, want als die geschiedenis er gaat verschuiven. Hoe heb je dat? De Egyptische geschiedenis, of de Griekse geschiedenis, kunt u zich voorstellen, komen farao's in voor. En als de datering niet klopt en bevindt ze aan de Egyptische kant niet terug, dus omdat de jaartallen ver en veruit verkeerd zijn. Dan worden dus die farao's die uit de Griekse geschiedenis bekend zijn, geïntroduceerd in de Egyptische. Maar ze zaten er al in, echter een heel eind verderop. De synchronisatie klopte gewoon niet. En zo krijg je dus verdubbeling van heel wat dynastieën. En dat is wat er inderdaad gebeurd is. En niet alleen hier en niet alleen in verband met deze dynastieën. Hij zegt dus, die 19e dynastie van zo'n 1200 voor Christus is gewoon onzin. Die lui hebben geleefd 400 voor Christus. Ramses II was dus Necho II en leefde 400 voor Christus en niet 1200 voor Christus. En als ik nu zeg dat het me toch was opgevallen, dat meen ik echt, dat het me toch was opgevallen dat die grote beelden uit de tijd van Ramses II toch wel erg netjes bewaard waren gebleven, hoewel ze stammen van 1200 voor Christus, dan denk ik nu, achteraf, niet zo'n gek idee geweest, Klein Arnevat. Ze waren 800 jaar jonger. Dat is toch een goede verklaring. En is er vast iemand onder u die zegt, ja, maar kijk, ze kunnen natuurlijk toch gewoon, bijvoorbeeld bij het openen van het graf van Toetanchamon, wanneer die maar leefde dan, zal ik maar zeggen, daar hebben ze toch hout en zo in gevonden. Dus organisch materiaal, daar kun je toch C14-proef op loslaten om het spul te dateren. Dan zeg ik nou in alle ernst, heb u ooit wel eens gehoord, misschien vraag ik het volkomen overbodig om, maar heb u ooit wel eens gehoord over C14 dateringsmethode in verband met Egyptologie? Ik nog nooit. Nou, een heel enkele keer. En wat ik daarvan weet, is dat het nooit klopte. Dat de datering altijd ver buiten de orde was. Op geen manier kon, enzovoorts. En wat ik er verder van weet, is dat heel dikwijls dit soort proeven gewoon nooit gepubliceerd worden. En wat ik verder nog weet, is dat zelfs het materiaal wat dan afgezonden wordt naar de laboratoria enzovoorts, dat dat gewoon zoek is. Of op het moment dat men zal opsturen, kan men het niet meer vinden, is het weg. Hetgeen mij altijd weer brengt bij de woorden van een zeer beroemd Egyptoloog. Ik weet niet meer wie het was. Ik meen Rawlinson, maar dat doet er nou niet toe. Die zei, Egyptologie, dat is geen wetenschap, dat is een vendetta. Dat is een gangsteroorlog. En dat is het tot vandaag, tot in het huidige Egyptologisch onderzoek. Nou goed, dus laat u daardoor niet misleiden. Als u er meer van wil weten, dan geef ik u wel een titel van de boeken van Velikovsky. Trouwens, u kunt gewoon met die naam naar de boekhandel, zoek maar eens wat op. Even in chaos is altijd een aardige titel. De man is verguisd geworden natuurlijk door de officiële wetenschap. Dat is ketter beschouwd. Maar ik denk dat hij inderdaad heel aardig orde op zaken gesteld heeft. Al tientallen jaren geleden trouwens. Maar men wil er uiteraard liever niet van weten. En nu we het toch over Egyptische geschiedenis hebben, nog even, heb ik nog tijd eigenlijk? Nou ja, goed, weet ik niet. Nog even iets anders, want dat wil ik u niet onthouden. De allervroegste geschiedenis van Egypte is in nevelen gehuld. En ook de koningslijst en dynastieën zoals ons verstrekt via Manetho dan in laatste instantie, die zijn in nevelen gehuld. En als men het nazoekt, dan komt men tot deze conclusie dat opnieuw de hele oude geschiedenis van Israël eveneens wordt ingedeeld in drie perioden, waarvan de laatste is die der farao's, de dynastieke periode. Beginnend met de allereerste farao die men kent, en dat weet men heel zeker, dat was Nemes of Marmer. Narmer, ik zeg het verkeerd, Narmer of Menes, dat weet men heel zeker. Dat is geen kunst, want het was niet zo geweldig lang geleden, en het moet met grote zekerheid na de vloed van Noach geweest zijn, dus dat is makkelijk genoeg. Moet toch redelijk bekend zijn wie daar een rijk gesticht heeft, hoe klein dan ook. Dat is makkelijk zat. Maar vervolgens wordt gezegd dat aan die dynastieke periode, dat moet dus van na de zondvloed stammen, van Noach wel te verstaan, dat daaraan twee andere perioden vooraf gingen. Begrijp je me goed? Men laat de eerste dynastieke periode, dus farao Nemes of Narmer, laat men beginnen ongeveer 3000, dan wel 29, dan wel 2800 voor onze jaartelling. Kun je rustig vergeten, want dat waren dagen van voor de vloed van Noach en dat telt dus in dat opzicht absoluut niet mee. De zonvloed, de vloed van Noach was in 2300 zoveel voor onze jaartelling. Dus pas daarna, en vermoedelijk pas na de spraakverwarring in Babel, dat is nog 130 jaar later, kwam er bevolking in Egypte en kan er dus sprake zijn van een stamhoofd die wij kennen als farao. Hebben jullie dat nog? En niet zeggen, hoe kan hij dan een piramide gebouwd hebben, want het hoefde hij niet, die dingen die stonden er al. Het is altijd aardig om je te laten begraven in het bouwwerk dat al een paar duizend jaar oud is. He? Heel interessant. Dat denkt onvermijdelijk het nageslacht, als ze later nog eens opgravingen doen, dat je duizenden jaren eerder geleefd hebt, namelijk in de dagen dat de bouwwerk neergezet werd. He? Waar hebben ze prinses Wilhelmine in de tijd begraven eigenlijk? Was in de Nieuwe Kerk? Nee, hè? Was in Delft zeker, hè? En dat gebouw in Delft, hoe lang staat dat er al? Nou, als ze er later nog eens opgravingen doen en ze vinden er slechts nog het graf van Wilhelmina, denk ik altijd. Dan denken ze dat er, hè, dat goede mens geleefd heeft in, wanneer was het? 1500 zoveel, 16 zoveel? Hè? Of zeg je nou wat raars? Dat hebben die farao's ook gedaan. Er staat een leuk stenen gebouwtje, dat kun je mooi als graf gebruiken. Niet dan? Ja, toch? Hè? Nou goed. Zo kom je ook tot vreemde dateringen. Maar dat wilde ik niet vertellen. Wat ik vertellen wilde is dit, en dat is bijster interessant. De oude geschiedenis van Egypte wordt geacht in drieën uiteen te vallen. De laatste van de drie is de periode van de dynastieën, van de menselijke, gewoon de farao's. En men beschouwt het als redelijk betrouwbaar. Zo, naarmate het uitkomt natuurlijk. Maar vooruit. Daarvoor waren twee andere perioden. De eerste was de periode van de goden. De farao's waren goden. De goden heersten over Egypte. Ja, de Grieken zeggen dat de goden heersten over de Champs-Élysées. Dat was niet in Parijs, maar de Elyseese velden. In datzelfde, de oude wereld namelijk. De goden. Dat is de periode van voor de zondeval. Dat is de oude schepping. De Egyptenaren noemen dat de eerste tijd. Naar het Nederlands vertaald wel te verstaan. De eerste tijd. Dat is wat Petrus noemt de wereld die toen was. En wat wij noemen de oorschepping. En Egypte heeft daar weet van. De eerste tijd, de tijd van de goden. En tussen de poten van de piramide, nee, tussen de poten van de Sphinx, helaas, jammer, allitereren zo mooi. Tussen de poten van de Sphinx staat een stele, die is weliswaar niet zo oud, een steen, opgerichte steen met inscriptie. En er staat keurig op dat die plaats hier, waar deze Sphinx ligt, dat het de plaats is van de eerste tijd. En dus de tijd van voor de vloed, niet die van Noach, die van Genesis 1 vers 2. Daar kan ik nog veel meer over zeggen, maar dat doe ik liever niet. Niet vanaf deze plaats. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat het zo is. Staat gewoon een bordje bij. Dit is de plaats van die oude wereld. En dat is precies waar het over gaat. Het past volledig in de Bijbelse symboliek. De tijd van de goden. Maar daarna, daartussenin, kent de Egyptische geschiedenis de tijd van wat men noemt de volgelingen, zonen, discipelen. Zonen van Horus. En Horus is de een of andere godheid. Waar ik nou ook niet verder op inga. Dat waren zogenaamde halfgoden. De oude tijd was de tijd van de goden. Dan de tijd van de halfgoden. De tijd van de zonen van Horus. En daarna de tijd van de menselijke farao's. De dynastieën. Je herkent het ogenblikkelijk als je de Bijbelse geschiedenis kent. De tijd van de goden is die oude wereld. De tijd van de zonen van Horus is de tijd van de zonen gods die ingingen in de dochteren der mensen en die aanzagen dat ze schoon waren enzovoort. De tijd van Adam dus, al is het natuurlijk wat later, maar vooruit, de tijd van Adam tot aan de vloed van Noach. In die dagen waren die zonen gods op aarde en die mannen van naam enzovoorts. En een van de meest opmerkelijke dingen is dat in dat verhaal er inderdaad geen aansluiting zit. Dat wil zeggen, je hebt de eerste tijd, dan de tijd van de volgelingen van Horus, dan de dynastieke periode, er zit geen overgang tussen. En dat klopt, die overgang is er ook niet. Die perioden worden van elkaar gescheiden door een vloed. Dat heb je toch? Drie perioden van elkaar gescheiden door twee vloeden. En daarna komt de dynastieke periode, die onderscheidt zich in drie perioden, gescheiden van elkaar door twee perioden waarin Egypte van buitenaf door buitenlandse volken beheerst werd. Hebben jullie dat nog? En een van die perioden, de laatste van die twee perioden, is dan die van de Hyksos, van de Amalekieten. Maar het gaat erom dat het precies hetzelfde uitdrukt. Voorlopig tot onze dagen, tot twee keer toe, in elk geval de ondergang van Egypte. Het zal nog een keer gebeuren. Maar het is op twee manieren gebeurd. In de eerste plaats via de rijken, op een volgende politiek enzovoorts. En de andere, op de andere manier gebeurde het inderdaad door vloeden van Gods wegen over het land gebracht. En hoeveel verwarring er ook is over de geschiedenis van het land als zodanig, één ding is zeker, wanneer we het gewoon doen zoals van ons christenen verwacht mag worden, dat we de Bijbelse geschiedenis als uitgangspunt nemen, als norm nemen, omdat het Gods woord is, en daarna andere geschiedenissen ernaast leggen, is er geen centje pijn, dan schuift het met het nogal wat gemak, schuift het zo in elkaar. Al moet ik u waarschuwen. Aan de andere kant is zoveel onzin en speculatie geweest over de geschiedenis buiten de Bijbel, omdat het voor een leek in de praktijk toch onmogelijk is om daar ooit aan te beginnen, maar dat even terzijde. Maar het is te reconstrueren. Het is Bijbelse geschiedenis waarbij dit land, Egypte, inderdaad geacht wordt te zijn de vertegenwoordiger, in de Bijbel althans, van die oude schepping die geoordeeld was, die niettemin vrucht zal dragen, maar zodra die vrucht daar is, zal die moeten maken dat die wegkomt. En zo is het met ons. Natuurlijk, we zijn in deze wereld geboren, een schepping Gods, dan wel een restitutie Gods. Maar op het moment dat wij tot verlossing komen en God ons roept, op het moment dat het evangelie tot ons komt en zegt, gaat uit van haar, maar dat was Babel, of gaat uit buiten de legerplaats, dan zouden wij ook inderdaad moeten maken dat wij wegkomen. Want de gedachte is dat op het moment dat het tot ons gezegd wordt, betekent het ook dat de wereld waarin wij ons bevinden inderdaad terechtkomt onder het oordeel. Dat is altijd zo geweest en voor ons individueel geldt het ook. Want op het moment dat u of ik het evangelie hoort, betekent het dat we de stem Gods meteen zouden gehoorzamen, zo niet, dan zullen we omkomen in de vloek, in het oordeel dat over de wereld zal komen. En dat is Egypte natuurlijk al enige malen overkomen. En zelfs iemand als Amalek, die zich in Egypte vestigde, ze zijn ten onder gegaan en ze werden alsnog verslagen door Israël. Door Saul. Enzovoorts. Nou goed, daar laten we het bij, want het is de hoogste tijd. En bovendien ben ik zeer benieuwd wat broeder Bos van zo'n verhaal nou moet rijmen en dichten.